Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 96, het tweede en het zevende vers. Nu moet uw tong de heidenen noden en zegt om de heidenen te verlichten. De Heer regeert die de aard wou stichten. 96. Vers 2 en 7. We lezen Gods woord uit het 13e hoofdstuk van het boek Handelingen. We lezen de versen 42 tot en met 52. Handelingen 13, vers 42 tot en met 52. En we zingen in aansluiting daarop uit Psalm 87, het derde vers, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Handelingen 13 vers 42. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten, Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij het verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heeren, en er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen ze uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Wij doen thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan een ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We gaan het woord des Heren vanavond beluisteren weer uit Handelingen 13, vanavond het 48ste vers. Handelingen 13 vers 48. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren, en er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. We willen samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. O Heren, wij mogen weer tot u naderen in het gebed, om van u te vragen dat gij ons zegenen wilt. Zegenen in ons samen zijn hier in uw huis, als wij met elkaar naar uw woord mogen luisteren. Zegenen ook in al de andere dingen die wij hier mogen verrichten, in het naderen tot u en in het zingen van onze liederen en in het brengen van onze gaven. Heren, want we zijn in al die dingen afhankelijk van wat gij ons genadig wilt geven. Van onszelf hebben wij niets waardoor ons samen zijn waarlijk gezegend kan worden. Zegeningen kunnen wij ook al aan elkaar niet geven. Het moet alles van u komen, bij u vandaan. En zo zien wij op tot u en wij vragen u, ootmoedig Heere, wilt gij in ons midden zijn? En wilt gij door uw Heilige Geest het in ons midden en onder ons bewijzen dat gij niet alleen alomtegenwoordig zijt, want dat zijt gij inderdaad ook, overal zijt gij. Maar dat bij die alomtegenwoordigheid ook beleden mag worden uw bijzondere nabijheid, uw nabijheid en uw tegenwoordigheid in uw genade, daar waar harten naar u uitgaan. Heere, laat dat die aanwezigheid, laat die tegenwoordigheid van u in ons midden ook een werkelijkheid mogen zijn. En wilt gij het dan zelf bewerken, Heere, dat er in ons midden vele harten naar u mogen uitgaan. Dat er velen zijn wie er stil gebed het is, dat gij over wilt komen en dat gij uw woord in hun leven tot zegen wilt stellen. Ach Heere, wij moeten het u belijden dat wij zulke gewoonte kerkgangers zijn. En dat wij onder de verkondiging van uw woord komen zo menigmaal, omdat dat nu de normale gang is. Zondag, als er dan verder geen bijzonderheden zijn van ziekte of andere dingen, dan gaan we naar de kerk. En dan zitten we onder de prediking, maar Heer, het blijft vaak bij zo'n gewoonte kerkgang. Van tevoren staan we er niet bij stil en bereiden we er ons niet op voor. En na die tijd zijn we het ook zo weer kwijt en is het vergeten. En Heere, dan zijn we in de kerk, maar dan zijn we er met onze gedachten vaak ook nog niet bij en zeker met ons hart niet. Ach, u weet hoe het is. U weet hoe het gaat met de mens die tot alle kwaad geneigd is, de mens die geneigd is om overal en altijd te overtreden, ook in de kerk, met gedachteloosheid en met ongeïnteresseerdheid en geesteloosheid en we zitten zo vol met allerlei andere dingen en we zijn zo bezet met aardse zaken en we hebben onze zorgen en onze beslommeringen en onze vreugden en onze aardse bezigheden en dat is alles wat ons vaak bezighoudt en onze ziel verkommert en aan God denken we niet en Christus hebben we niet nodig. En daarom, er is ook geen plaats voor uw woord. Heere, dan luisteren we nog wel en dan hebben we onze mening er ook nog wel over. Maar dat gaat allemaal niet verder dan het verstand, het hoofd en het raakt ons hart niet. Heere, u weet wie het zijn in ons midden die nog nooit anders naar de kerk gegaan zijn. U kent ze ook, Heere, die wel uit een bepaalde belangstelling en uit een zekere godsdienstig plichtsbesef hier keer op keer komen, maar aan wier hart het woord nog altijd voorbij gegaan is. Ernstige mensen overigens, goedbedoelende mensen ook wel, rechtzinnig ook nog wel, maar heren, zonder een geopend en zonder een vernieuwd hart op weg naar de eeuwigheid. En dan hebben we het woord zo vaak al gehoord en de roepstem heeft zo vaak geklonken en toch is alles nog gelijk als toen we geboren waren. Van binnen nog alles onveranderd. O, wij bidden u, o God, dat gij in uw genade en met uw almachtige kracht zulken vandaag eens staande wilt houden, stil wilt zetten en met uw onwederstandelijke genade trekken wilt. Er is in ons leven zoveel wat u alleen kunt overwinnen. En zoveel dingen ook die u alleen kunt wegnemen. Zoveel dingen waar wij zelf geen baas over zijn en geen macht over hebben. Heere, o, wij bidden van u, leer ons luisteren. Leer ons met oren en harten geopend luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt en geef dat het woord zijn werk mag doen. Heren, wij bidden van u als er verzet tegen u leeft en weerstanden zijn die nog ongebroken zijn, dat gij dat verzet wilt wegnemen en de weerstanden wilt breken en dat gij gewillig wilt maken om zalig te worden zoals gij zondaren zalig maakt. Niet op onze eigen manier, niet langs onze eigen wegen, want Heer, ook in dat opzicht zijn we geveinsden en zijn we zo geraffineerd dat wij ook nog vaak menen u de weg te kunnen voorschrijven en dat wij zelf bij machten zijn om het evangelie te interpreteren. En als we dat dan zo gaan doen, Heren, dan doen we het altijd naar onszelf toe en dan zoeken we een zaligheid en een weg tot zaligheid die ons heel laat en die ons vroom laat en die ons rechtvaardig laat in onszelf en die ons nog inderdaad in onze waarde laat. Terwijl gij in uw woord het anders doet en terwijl gij in uw woord het ook anders zegt. O Heere, wij bidden u, wilt gij het verzet breken en wilt gij gewilligheid geven om langs geen andere weg behouden te worden dan de weg door u bepaald, de weg Jezus Christus. Heere, dan moeten wij ook genade ontvangen om onszelf te verloochenen. Dan moeten we genade ontvangen om ons eigen bestaan te kruisigen. Genade ontvangen om onze eigen gerechtigheid prijs te geven en alle waardigheid die we meenden te hebben te verliezen. Dan moeten wij genade ontvangen om als arme zondaren met lege handen, als mensen die het verdorven en verbeurd hebben en het nooit goed kunnen maken, zo zalig te worden. Heere, geef ons daar genade voor, dat waarlijk beleefd mag worden wat de apostel zegt, dat God goddelozen rechtvaardigt. O Heere, neem ons dan alles af wat voor u niet bestaan kan, goddeloos of vroom, vermeend vroom. Neem alles weg, Heere, wat ons verhindert om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Neem al onze vermeende rijkdom en al onze bezittingen weg. En geef gij ons genade om zo u de Heere te vrezen, zo u de Heere te dienen en aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben, dat gij erin verheerlijkt wordt, gij alleen, en dat Christus dierbaar en noodzakelijk wordt. Heere, wij bidden u om uw zegen over de verkondiging van uw woord, heilig dat woord aan onze harten. Als wij zien hoe de vrucht zich zette in Antiochië op de prediking van de apostel en hoe er uit de heidenen tot geloof kwamen, o God, bewaar er ons dan voor dat die heidenen ons zouden voorgaan. Maar geef ons genade om met hen mee in te gaan en met hen mee het woord des Heren te leren prijzen. En geef dat zo uw werk ook in ons midden openbaar mag komen. Heere, vergeef ons alle zonden, de zonden die ons aankleven, de zonden die in ons wonen en die ons tot zondaren maken. Heere, verzoen de zware schuld en wil om Christus wil ons nog een ontfermer zijn. We dragen aan u op, Heere, al dat werk dat zonder uw zegen ijdel is, al het werk in uw koninkrijk, dat in uw naam mag worden gedaan en in uw opdracht, maar dat inderdaad, voor zover het mensenwerk is, gedoemd is te mislukken. O Heere, ga gij zelf mee in de verkondiging van uw woord hier en alom en waar in de wereld het evangelie ook gebracht wordt. En laat er dan weerstanden mogen zijn en laat er dan veel tegenop mogen komen, maar als gij meegaat, Heere, dan zal uw woord toch ook zeker zijn werk doen. Dan zal het naar uw eigen belofte niet ledig tot u wederkeren, maar doen al wat u behaagt en voorspoedig zijn in datgene waartoe gij het zendt. Heere, breid uw rijk uit in het midden van deze wereld en zegen de verkondiging van het woord, het evangelie van Christus. Heere, wij bidden u, gedenk aan alle die het moeilijk hebben. Er zijn allerlei moeiten in dit leven, moeiten die samenhangen met ons lichamelijk welzijn of niet welzijn. moeiten die samenhangen met de plaats die wij innemen in deze wereld, op ons werk of in ons gezin of waar dan ook. Heere, er zijn ook geestelijke moeiten en u kent hen in ons midden die daarmee worstelen, met bange vragen wellicht, met vragen die samenhangen met het eeuwig wel of eeuwig wee, mensen die in het donker gaan en die worstelen met de vragen, Heere, omtrent de reis, het einddoel van de reis. Heere, wij bidden van u dat gij het licht van uw genade wilt geven en dat gij beproefden en bedroefden en door onweder voortgedrevenen uw goddelijke belofte mee wilt geven, zodat ze er houvast aan mogen hebben en versterkt in de strijd het oog op u de Heere mogen vestigen om zo aan u vast te houden en toekomst te hebben en vertrouwen te beoefenen. Heere, wilt gij dan uw geest schenken en genadig en heerlijk werken? Heere, wij vragen u dat gij gedenken wilt aan ons land en het volk waar wij deel van uitmaken, met onze overheid en met alle die over ons gesteld zijn, met ons koninklijk huis, met onze koningin en alle die haar lief zijn. Heere, wilt gij de vrezen des Heeren in hun harten werken en hen door uw genade bekwamen om in uw wegen te wandelen en zo ons volk ook te mogen voorgaan. We erkennen uw naam en uw goedheid dat gij prins Bernhard gisteren zijn verjaardag deed vieren te midden van de zijnen nadat hij ziek geweest is. Heere, u hebt hem nog willen sparen en dragen. Wilt gij nu voor hem ook de levensavond gekomen is, met uw geest in zijn hart werken en hem de vrezen des Heren leren? Heere, schenk gij uw zegen aan alle volkeren der wereld. Zegen degene die regeren. Er zijn vele moeilijke problemen, Heere, die schier onoplosbaar zijn. En als we bij eigen licht gaan en eigen wijsheid consulteren, dan zullen we toch ook bedrogen uitkomen. Maar laten degene die regeren, Heere, toch er ook iets van mogen beseffen, dat alleen in uw licht wij het licht zien. Zegen ons zo, o getrouwe God, in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen de 56e psalm, het tweede en het vijfde vers. 56 vers 2 en vers 5. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. De collecte is vandaag voor de kerk. Thank you. De Joden in de synagoge van Antiochië hebben het woord van de Heere beluisterd. Tweemaal op twee achtereenvolgende sabbatdagen heeft de apostel Paulus tot hen gesproken. En hij heeft zelf gezegd dat dat was omdat de Heere het zo wilde. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Maar zoals we een vorige keer zagen, de Joden hebben de raad Gods tegen zich verworpen. En ze hebben het evangelie verstoten. En ze hebben daarmee over zichzelf het oordeel uitgesproken. Het oordeel namelijk dat zij zichzelf het eeuwige leven niet waardig keurden. En toen hebben de apostelen meegedeeld dat zij zich van nu af en voortaan tot de heidenen zouden wenden. Zie, wij keren ons tot de heidenen. Paulus stond voor de aandacht die belofte door God aan de knecht des Heren gegeven in het 49ste hoofdstuk van het Jesaja-boek, waarin de knecht des Heren de belofte meekrijgt dat God hem zal geven tot een licht der heidenen, opdat hij het heil des Heren zou zijn tot aan het einde der aarde. En dat gaat nu vervuld worden. Nu zullen niet alleen de Joden, maar ook de heidenen de stem, het woord des Heren mogen horen. En nu mogen ook de heidenen genodigd worden om te komen tot de Heren en tot zijn heil. Want Christus vergadert zich immers een gemeente uit al de volkeren van deze wereld. En hoe reageren de heidenen als zij horen wat de apostelen zeggen, en meer nog als zij ook de verkondiging van het woord des Heren beluisteren? Het is nu net als de vorige keer toen Paulus voor de tweede sabbat in de synagoge preekte. Ook nu wordt ons door Lucas, de schrijver van het Handelingenboek, niet vermeld wat de inhoud van de prediking van de apostel is geweest. Ongetwijfeld heeft hij nu op een andere manier gesproken dan tot de Joden. Ik bedoel niet dat hij een andere boodschap gebracht heeft en dat de boodschap een andere inhoud had. Dat niet, maar de manier is anders geweest, want de apostel is zich nu van bewust geweest dat hij tot heidenen sprak. De eerste keer in de synagoge, toen hij tot Joden sprak, heeft hij, en dat herinneren we ons van hun vorige keer, uitvoerig met hen de schriften van het oude verbond gelezen, om van daaruit te laten zien dat Jezus de Christus, de beloofde is. Zo hoeft hij tegenover de heidenen natuurlijk niet te spreken, want die kennen de schriften van het Oude Testament niet. Hij zal het ook tegenover hen dan langs een andere weg en op een andere manier gedaan hebben, maar de inhoud is tenslotte gelijk gebleven. Het ging ook nu weer om die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, de naam van Jezus Christus. Trouwens, de tekst laat het ons ook zien wat de apostel Paulus onder de heidenen verkondigd heeft. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En ze hebben dat inderdaad ook als het woord van de Heere beluisterd. Wat is dat, het woord des Heren? Wel, die vraag is niet moeilijk te beantwoorden, denk ik. Ik denk dat iedereen zo daar wel toch op zijn minst een gedeeltelijk juist antwoord op kan geven. Misschien niet een volledig antwoord, maar we weten toch allemaal wel, in ieder geval tot op zekere hoogte, wat het woord des Heren is en wat daarin staat, wat daar de inhoud van is, nietwaar? Dat is toch het woord dat ons zegt dat wij zondaren zijn en onder het oordeel Gods verkeren en schuldig staan tegenover onze Schepper. Dat is toch ook het woord dat ons wijst op de noodzakelijkheid van verzoening. Want zal het ooit goed zijn en goed komen met de mens, dan moeten die zonden die hij gedaan heeft verzoend, bedekt, weggenomen, afgewassen worden. Maar dat woord vertelt ons daar dan tegelijk ook bij dat verzoening van ons uit en door onze inspanning geheel en al onmogelijk is. Niet waar, dat woord zegt dat wij zondaren zijn, dat we verzoend moeten worden met God en dat de schuld weg moet, betaald moet worden, maar dat wij dat niet kunnen doen. Maar dan openbaart dat woord des Heren ons ook, dat de Heren een deur der genade ontsloten heeft en dat de Heere voor verlossing gezorgd heeft. En dan noemt dat woord des Heere ons de naam van Jezus Christus, Gods Zoon, die ook mens werd en die in de eenheid van Godheid en mensheid de waarachtige borg en zaligmaker van zondaren is. En dan laat dat woord des Heeren ons zien dat door het geloof in hem en in zijn volbrachte werk een mens verzoening van zonde en vergeving van ongerechtigheid kan ontvangen en hersteld mag worden in de gemeenschap van de Heere. En dan laat dat woord des Heeren ook zien dat dat geloof een werk is, een gave is van de Heilige Geest die het in het hart werkt en die de mens van dood levend maakt en van ongelovig gelovig maakt. Wel nu, dat zijn zo een aantal aspecten van wat er allemaal in het woord des Heeren staat. En dat hebben ze gehoord, dat heeft Paulus verkondigd. Ik zeg niet al die aspecten die ik net noemde, want dat zijn even zoveel belangrijke thema's die allemaal ook niet in één preek tegelijk behandeld kunnen worden. Maar wat er dan ook op die dag door de apostel verkondigd is, het was het woord van de Heere. En zo kwam het ook over. Zo hebben ze het ook verstaan. Zo hebben ze het ook ontvangen. En hoe reageren ze daar dan op? Wel, dat laat onze tekst zien. In de eerste plaats, ze zijn er verblijd over. Als de heidenen dit hoorden, en dat kan slaan op het voorafgaande, namelijk die woorden die gesproken zijn door Paulus en die aangehaald zijn uit Jesaja 49, die belofte dat Christus ook tot een licht voor de heidenen zou zijn, dat kan inderdaad bedoeld zijn als de heidenen dit hoorden. Maar het hoeft er ook helemaal niet op te slaan, want u ziet het in uw Bijbel dat het woordje dit cursief gedrukt staat en dat betekent dat het in het oorspronkelijk helemaal niet aanwezig is. Als nu de heidenen hoorden, het kan ook, en ik geloof dat dat inderdaad de bedoeling is, als het kan ook betekenen dat Paulus nu na de synagoge uitgegaan te zijn, zich tot de heidenen gericht heeft met der daad en dat hij tot hen het woord gesproken heeft en daar hebben zij naar gehoord. En dan is hun eerste reactie die van blijdschap. Wat veroorzaakt die blijdschap? Dat zij het mogen horen, dat is een wonder voor hen geworden. Want tot nog toe stonden ze er buiten. Zij waren mensen, volkeren, met wie de Heere geen bijzondere bemoeienissen gehouden heeft. Evenlang, denk maar aan het laatste vers van de 147ste psalm. Hij gaf aan Jacob zijn wet, deed Israël op zijn woorden letten. Zo wou hij met de andere volkeren niet handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En op grond van deze werkelijkheid zegt de apostel Paulus in het tweede hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs, dat die heidenen oorspronkelijk ver waren. En in hun ver zijn waren ze ook ver van God en ver van de genade en ver van het woord van God. Ze waren vreemdelingen van de verbonden der beloften en zo hadden ze ook geen hoop. En zo hadden ze geen God en zo hadden ze geen Christus. Ze stonden er buiten, ze stonden ernaast. Ze stonden in de duisternis en het woord was niet voor hen. En nu gaat dat veranderen. En nu mogen ze het meemaken daar in Antiochië. Dat zij die eerst ver waren, nabijgebracht worden. Hoe dan? Omdat de Heer het woord naar hen toebrengt. Zij die er nooit van gehoord hadden en die op zijn best mee mochten samenkomen in de synagoge van de Joden in de plaatsen waar zij woonden. dan als Joden genoten. En dat was het hoogste waartoe ze konden opklimmen, dat ze zich bij Israël lieten inlijven. Maar tenslotte, ze bleven toch heiden van afkomst. En als ze zich al in het Joodse, de Joodse religie bij het Joodse volk lieten inlijven, dan werden ze toch nog altijd als tweederangsleden van de synagoge beschouwd. Verder konden ze niet komen. En nu mag zo door de beschikking van de Heere dat evangelie in al zijn volheid en in al zijn heerlijkheid met de naam van Christus en al de gerechtigheid van Christus ook aan hen verkondigd worden. En dat is voor deze mensen die er nog nooit van gehoord hebben een zaak van blijdschap en van verheuging geweest. Ze mogen horen dat er een weg der ontkoming is. Ze mogen horen dat God gedachte des vredes gedacht heeft. Ze mogen horen dat er zaligheid in Christus is. Ze mogen horen wat een zondaar nodig heeft te horen. En dat is voor hen een zaak van blijdschap geweest. Dat mag het ook wel zijn. Want het is een onuitsprekelijk voorrecht, gemeente, als een mens van de Heere de genadegift ontvangt dat hij het evangelie mag horen. Dat is een onuitsprekelijk voorrecht, vergeet u het niet. We zitten hier als mensen die op een bijzondere manier onderscheiden zijn door de Heere vergeleken met zoveel anderen in deze wereld die het woord niet kennen. Of die alleen maar een verminkt woord kennen. Of die zitten onder een valse religie. Of die in de meest primitieve omstandigheden leven naar het lichamelijke en naar het natuurlijke. En daarbij en daarbovenuit ook nog verstoken zijn van het licht voor hun zielen. We zijn op een bijzondere manier onderscheiden. En waar hebben we dat aan te danken? Was het omdat we beter waren, omdat God ons waardiger bevond? Oh nee, daar was het helemaal niet om. Het moet een wonder zijn dat de Heere aan ons de arbeid van zijn liefde wil besteden. En dat wij het van zondag tot zondag mogen horen wat tot onze vrede dient. Een wonder mag het ons en moet het ons wel zijn en een zaak van blijdschap bovendien dat de Heere nog niet moe is om ons keer op keer te wijzen op onze ellende en op onze nood, maar ook op datgene wat Hij gedaan heeft om ons in onze nood te verlossen en uit onze ellende te bevrijden. Verbaast u zich daar wel eens over, gemeente? Verbaast en verwondert u zich er wel eens over dat u niet ergens in de binnenlanden van Afrika geboren bent waar u niet anders weet dan wat de toverdokter u vertelt? Verbaast u er zich wel eens over dat de Heere zo onderscheiden met u heeft willen handelen dat u wellicht, en dat geldt van de meestal van onze kindse dagen, geleid en onderricht zijn in de dingen van het woord en van het koninkrijk der hemelen. En dat de Heere ons van onze beginperiode af al bekend gemaakt heeft en vertrouwd gemaakt heeft met de naam van de Heere Jezus. Dat is toch een bijzonder voorrecht. Als de heidenen in Antiochië dat mogen meemaken in hun leven, dat het evangelie hun verkondigd wordt, dan verblijden ze zich erover. Verblijd u zich erover als het zondagmorgen is. En als we opgaan naar het huis des Heren. Kom, ga met ons en doe als wij. Ik ben verblijd, zegt de dichter dan, wanneer men mij godvruchtig opwekt. Is het ons een wonder en maken we gebruik van dat voorrecht en besteden we de gelegenheden die God in zijn goede tierenheid nog schenkt om dat woord te verstaan en de kracht ervan te kennen? O, laten we de Heere om te beginnen toch gedurig erkennen en dank zeggen voor het voorrecht dat we het nog mogen horen, dat er redding zaligheid voor verlorenen is. Maar dan moet het daar natuurlijk niet bij blijven. En daar bleef het bij die heidenen in Antiochië niet bij. Het was maar niet alleen een verwondering en een blijdschap over het voorrecht dat ze het woord mochten horen, maar dat woord ging in hun leven ook wat doen. Wees maar, als nu de heidenen dit hoorden, of hoorden, toehoorden, luisterden naar de prediking, verblijden ze zich en prezen het woord des Heren en, ik sla even een paar dingen over, er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Er geloofden er. Dat zegt de tekst dus duidelijk. Er waren dus mensen, en laat ik het zomaar uitleggen vanavond, er waren dus mensen die onder de prediking zaten en voor het eerst in hun leven, misschien dat ze de vorige Sabbat ook geluisterd hadden, of dat er in die week tussen de eerste en de tweede Sabbat wat over de dingen die gebeurd waren verteld waren, en dat ze er op die manier kennis van gekregen hadden, maar eigenlijk toch voor de eerste keer luisterden ze naar dat woord des Heren dat nu ook rechtstreeks tot hen gebracht werd. Er waren er en in hun leven werkte dat woord geloof uit. Of, anders gezegd, in hun leven werd dat gepredikte woord gemengd met het geloof. Het ging over het woord des Heren, dat hoorden ze, dat predikte Paulus. En wat deden ze nu met dat woord des Heren? De Joden stoten het van zich. De Joden luisterden ernaar, dat hadden ze de eerste Sabbat gedaan, die dachten erover na, die bekritiseerden het, die hadden er zo hun eigen gedachten over en hun eigen interpretatie van, en toen het erop aankwam, de meeste van hen althans, toen verstoten ze het. En toen zeiden ze, dat is niks voor ons, en ze sloten zichzelf erbuiten en ze pantserden hun hart en ze wederstonden de Heilige Geest. Maar dat is bij die heidenen niet zo. Ik zeg niet van allemaal, ik kom daar straks nog wel op terug. Maar bij een deel en bij een behoorlijk deel was het zo dat ze dat woord geloofden. Ze stoten het niet weg, maar precies het tegenovergestelde. Ze namen het aan. Ze ontvingen het. Ik denk aan een woord dat de apostel Paulus schrijft aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Soortgelijke omstandigheden, daar was ook het woord verkondigd. En daar was ook geloof als resultaat op de prediking van het woord. En hoe omschrijft de apostel dat? En gij, zegt hij tot hen, gij zijt onze navolgers geworden en des Heren het woord aangenomen hebbende. En nog een keer in diezelfde eerste Thessalonicenzenbrief, daarom danken wij ook God zonder ophouden dat, als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt. Niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Zo ging het in Thessalonica, zo ging het ook in Antiochië onder de heidenen al daar. Ze hebben het woord Gods gehoord. Kwam tot hen door de dienst van de apostel Paulus en wellicht ook Barnabas, al wordt hij er niet bij genoemd. Maar toen het erop aankwam, hebben zij dat woord aangenomen. Aangenomen? Kan een mens dat dan? Ach, als zij dat aangenomen hebben in Antiochieën en later in Thessalonica, dan is dat vrucht van een ander werk dat tegelijkertijd in hun leven verricht werd. Zoals dat van Lydia beschreven staat en zoals dat van hen genoemd wordt, nietwaar? Dat woord dat kwam door de mond van een mens. Dat woord bereikte hun oor. Dat woord werd hoe dan ook gebracht in welsprekendheid of zoals Paulus van zijn eigen prediking ook wel eens zegt dat de reden verachtelijk is. Maar hoe dan ook dat woord dat werd gebracht, dat woord dat bereikte hun oor, maar verder kon Paulus niet komen en verder kon Barnabas niet komen en verder konden die heidenen in Antiochië niet komen. En toen voegde de Heere daar een werk aan toe en toen deed de Heere zijn geest iets in het hart van deze mensen verrichten. Kijk, het is zo zoals de Heere Jezus zelf gezegd heeft, nietwaar? En dat gold daar van de mensen in Antiochië, net zo goed als van degene tot wie de Heere Jezus het zegt. Het geldt van allen, zonder onderscheid. Niemand, maar dan ook niemand, kan tot mij komen. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Nou, dat is een woord waardoor wij allen veroordeeld worden. Waardoor van ons allen gezegd wordt, er is een onmogelijkheid en er is een verlammende onmacht over de mens gekomen. Een mens moet tot Christus komen, want alleen in Christus is zaligheid, maar een mens kan niet tot Christus komen. Verzwakt dat woord kan nu niet, dat woord dat is duidelijk, dat woord dat is ook waar, zo is het, zo zegt de Heere Jezus zelf, niemand kan tot mij komen. En als er dan toch één tot hem komt, dan is dat omdat hij door de Vader getrokken wordt. Nou, zo was dat in Antiochië. Ze geloofden. In Thessalonica, ze namen dat woord aan. Niet als een mensenwoord, niet als Paulus woord, niet als het woord van de Jood uit Palestina die nu pas bij hen in de stad gekomen is en die al een paar sabbatten in de synagoge gesproken heeft. Een mens, nee, als Gods woord. Hoe namen ze dat dan aan? Omdat de Heere trok, omdat de Heere bracht, omdat de Heere overwon, omdat de Geest het oor opende, omdat de Geest het hart ontsloot, omdat de Geest het woord ingang deed vinden in het hart, omdat de Geest dat woord maakte levend en krachtig en dat woord een plaats gaf precies in de situatie waarin zij verkeerde, een woord op zijn plaats en een woord op zijn pas, omdat de Geest dat woord bekleedde met kracht en onwederstandelijke majesteit. En het maakte een overwinnend woord. En zo leerden ze geloven. En geloven is gehoorzamen. En geloven is buigen. En geloven is aanvaarden. En geloven is zich overgeven. Dat gebeurde daar in Antiochië. Dat zit allemaal in dat ene woord. Ze geloofden. Het woord des Heren. En als een mens dat gaat doen, ja, dan gaat er ook wat veranderen in zijn leven. Dat kan niet anders. Dat is een aannemen van het woord, een geloven van dat woord met meer dan je verstand. Als je nou vraagt wat voor geloof hadden ze in Antiochië, dan moet u niet zeggen, nou, ze begonnen daar te geloven dat het allemaal waar was wat er in de Bijbel staat. Tuurlijk begonnen ze dat ook te geloven. Maar ze begonnen ook meer te geloven. Wat begonnen ze dan te geloven? En hoe begonnen ze te geloven? Niet alleen met hun verstand en niet alleen met hun hoofd en niet alleen met hun intellect. Want dan zouden ze op zijn hoogst nog een historisch geloof gehad hebben en meer niet. Maar ze begonnen te geloven met het hart. Met het hart. En dat maakte hun hele leven anders. Want zie, als dat gebeurt, dan komt er inderdaad een verandering. Een verandering van binnen, die zich ook naar buiten gaat manifesteren. Ik weet niet waar Paulus het toen bij die gelegenheid speciaal over gehad heeft. Ik weet niet wat het thema van zijn prediking geweest is bij die gelegenheid. Maar zegt dat hij het gehad heeft over de val, over de verdorvenheid van de mens, over zijn onmacht ten goede. Dat hij het gehad heeft over de schuld die we hebben tegenover God, onze maker. Over de zonden die je als heiden met je meedraagt, de zonde tegen het eerste gebod. Dat je wel andere goden voor Gods aangezicht gehad hebt en dat je je voor die hebt nedergebogen en dat je met je mond die afgodsbeelden gekust hebt en dat God daardoor onteert. Stel dat hij het daarover gehad heeft. Ze hebben het geloofd wat de Heere door middel van zijn knecht Paulus toen sprak. Ze hebben het geloofd en ze hebben het aanvaard en ze hebben met schuldbesef gebogen onder het woord. En ze hebben God gebillijkt en gerechtvaardigd en ze hebben het moeten erkennen. Zo is het. Ik heb God op het hoogst misdaan. Zo hebben ze geluisterd. Stel dat de apostel gesproken heeft met groot accent over de gerechtigheid die er in de Heere Jezus Christus is. En dat waar de afgoden je nu niet van kunnen verlossen, dat Christus er wel van kan verlossen. En waar je altijd te vergeefs voor die bij de afgoden aanklopt, namelijk om vrede in je gefolterde hart en in je geplaagde consciëntie. Dat die afgoden je nooit kunnen afhelpen van die plagen en die steken in je geweten en van die onrust in je ziel, maar dat God in Christus de weg geopend heeft om die onrust en die onvrede weg te nemen. Ze hebben het geloofd Ze hebben onder dat woord gebogen en ze gingen hun hoop richten op dat voorwerp van het geloof, de Heere Jezus Christus die Paulus predikte. Zo hebben ze geloof gehecht aan het woord der prediking. Dat is een bemoedigend teken, gemeente, als een mens geloof gaat hechten aan het woord. En als dat ook blijkt uit de manier waarop hij honger krijgt naar het woord en eerbied krijgt voor het woord. Als een mens altijd maar onder het woord kan zitten en altijd dezelfde blijft en dat woord zo makkelijk gesloten kan laten en over dat woord eigenlijk nooit eens eerbiedig spreekt en denkt, en als hij zijn leven wel uiterlijk in de paden van de godsdienst wandelt, maar als er geen waarachtige honger naar het woord is, dan zijn dat niet zulke beste tekenen. Je moet er maar naar kijken, bij jezelf en eventueel bij een ander ook, hoe denkt hij over het woord? Want dit staat vast, gemeente, als we waarlijk door Gods geest bearbeid worden, dan gaat er een band komen aan het woord des Heren. En dan komt er honger naar dat woord. En dan komt er dorst naar dat water des levens dat in het woord vloeit. En dan komt er eerbied voor dat woord. Dan komt er een betrekking op dat woord. Dan komt er een buigen onder dat woord. En een gehoorzaam zijn aan het woord met alle gebrek. Maar dan komt toch dit alles wat ik u noem. En dan komt er een geloven in het woord. Wat betekent het woord in uw leven? Wat betekent het? Hebt u het ontvangen, zoals die heidenen in Antiochië? Hebt u het ontvangen in het binnenste des harten? Werd het in uw leven een kracht Gods tot zaligheid? Of zit het nog allemaal aan de buitenkant en heeft het nog geen eigenlijke en geen wezenlijke waarde? Kijk, als die heidenen het aannemen, die heidenen het waarlijk geloven, en nu kom ik bij die woorden die ik zo pas oversloeg, dan gaan ze er wat mee doen. En zij prezen het woord des Heren. Daar zie je het, dat het geloof in het woord tegelijk ook eerbied voor het woord voortbrengt. Het woord wordt gepredikt, het woord wordt geloofd en het werkt uit eerbied voor het woord, respect, waardering, ze gaan het prijzen. Waarom? Waarom zouden ze dat nou gedaan hebben? Ik denk dat dat is omdat ze nu in hun leven dingen gehoord hebben en die kwamen door dat woord die ze nog nooit eerder gehoord hadden. Want wat God te zeggen heeft, dat is anders dan wat de wereld te zeggen heeft. En dat is anders dan wat de godsdienst, welke godsdienst dan ook, te zeggen heeft. Ze hebben nu op deze dag in hun leven dingen gehoord. En die kwamen niet uit de mond van een mens. Jazeker, ze kwamen ook uit de mond van een mens. Maar daar waren ze eerst ingelegd. Het was Gods woord. En dat gezag en die kracht hebben ze in Antiochië toch, ze konden het niet beredeneren, maar toch gevoeld. Ze hebben dingen gehoord van Gods wegen, waar ze nog nooit eerder van gehoord hadden. En hen is hoop gegeven, zoals ze nog nooit eerder gehoopt hebben. En hen is ontdekkend gesproken van de nood en de ellende van de mens, zoals ze er nog nooit eerder van gehoord hebben. En meer dan dat, niet alleen hebben ze het gehoord, maar het is in hun leven ook een kracht, een bevrijdende kracht geweest. Ze hebben gehoord van genade en daar wisten ze niks van, die arme heidenen. Genade, onverdiende gunst van een hoog en heilig God voor een onwaardig mensenkind. Ze hebben ervan gehoord en het is een wonder in hun oren geweest. Wat een boodschap! Nog nooit vernomen dat God gedachten des vredes denkt over een vijand, over een rebel die tegen hem opgestaan is. Dat God om redenen uit zichzelf zijn zoon in deze wereld gezonden heeft en dat Christus zich tot een vloek heeft willen laten maken aan het kruis van Golgotha. Wat een boodschap van genade. En als ze dat horen, dan kan het niet anders. Dan prijzen ze dat woord,
want ze prijzen de God van dat woord. Het is een woord dat in hun ziel weer klinkt als de boodschap van zaligheid. Het is een woord dat een kracht Gods is tot zaligheid en dat leidt hen er. Ze hoeven zichzelf er niet toe aan te zetten en ze hoeven elkaar er ook niet toe op te roepen, maar dat leidt hen er naar de natuur van het werk vanzelf toe om het woord te gaan prijzen. En daarmee zijn deze pasbekeerde heidenen een heel eind verder dan vele naamchristenen. Want vele naamchristenen die het woord al zo lang kennen, hebben het nog nooit geprezen. Het is ook nog nooit een wonder voor hen geweest, dat woord en wat erin staat. En ze hebben er zo wel hun gedachten over. En ze hebben wel hun overleggingen. En ze hebben wel hun eigen uitleg. En ze hebben ook wel hun eigen kritiek. En ze kunnen wel allerlei dingen aanwijzen waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. En ze wijzen ook wel allerlei tegenstrijdigheden in dat woord des Heren aan. Dat wel. En dat tekent dat ze er wel mee bezig zijn en dat ze er wel aandacht aan besteden. Maar ze prijzen het niet. En in dat werk van onderzoeken en ontleden, van bestuderen en bekritiseren en ontmythologiseren, gaan vele theologen van naam voorop. Maar ze hebben het woord nog nooit geprezen. Want het is nog nooit een kracht Gods tot zaligheid in hun leven geweest. Ze kunnen je wel vertellen wat mensenwoord en wat goddelijk woord is. En wat wel en wat niet waar is. Maar prijzen van het woord hebben ze nog nooit gedaan. De arme stumpers die professor dokter zijn. En anderen misleiden op de weg die naar het verderf voert. Maar in Antiochië hebben ze het woord geprezen. Niet op de snijtafel van menselijke overleggingen gelegd. Maar ze hebben God gedankt voor zo'n evangelie. Ze hebben God in aanbidding geloofd en geprezen. Ook al hadden ze het begin er nog maar van gehoord. En al moesten ze er dan later in hun leven nog heel wat onderwijs bij ontvangen. Maar wat ze tot nog toe gehoord hadden was al genoeg. Om God in aanbidding groot te maken dat hij een woord van genade sprak tot mensen zoals zij. Hebt u zo ook wel eens het woord geprezen? De dichter van de 56e psalm deed dat ook. In God zal ik het woord prijzen, zei hij. Kijk, dat gaat een mens doen. Met alle gebrek, goed, maar hij gaat het toch doen als hij de kracht van dat woord heeft leren kennen. En als God erdoor tot zijn arme ziel spreekt. En als God hem een deur der hoop ontsluit. En als God hem de kracht ervan doet kennen. Dan gaat hij het woord prijzen. Dan gaat hij God prijzen vanwege dat woord. Dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest. Als hij je ogen maar opent voor het woord. En als hij je hart maar ontsluit voor dat woord. Als dat verder komt dan hier, gemeente. Als het indaalt in je hart, dan ken je momenten dat je het luid op of in stilte doet. In God zal ik zijn woord prijzen, omdat dat zo'n genadig woord is. Omdat het zo'n verlossend woord is. Omdat het een hoopgevend woord is, te midden van alles waarin het ons veroordeelt en afbreekt. En dan eindigen deze mensen in Antiochieën ook niet in de boodschapper. Dat had ook nog gekund en dat gebeurt helaas ook. Ze prijzen het woord des Heren, ze prijzen niet de boodschapper van het woord. Het gaat niet om Paulus die het zo indrukwekkend gezegd heeft. Of die het zo boeiend of ontroerend of innemend gezegd heeft. Het gaat niet om die boodschapper, wie hij ook is. En de luisteraar, de hoorder mag niet in de boodschapper eindigen. Want die boodschapper kan ook niks aanbrengen en toedragen tot de zaligheid. Helaas, vele mensen eindigen wel in de prediker en in de manier van preken. En omdat de een zo aangelegd is, heeft hij het graag zo. En als de prediker daarop afstemt, dan is die goed.
En omdat een ander weer wat anders geaard heeft, geaard is en de prediker daar misschien op afstemt, is die goed en omgekeerd zijn ze fout en zijn ze niet goed of half goed. Maar dan eindig je in de mens, het zij met je kritiek, het zij met je lofprijzing. In Antiochië keken ze over Paulus heen, over Paulus heen. Over die grote heidenapostel keken ze heen en ze zagen op de God van Paulus en op de God van dat woord. En ze ontvingen het woord des Heren uit Gods hand. Het ging hen om dat woord. Nou, en zo droeg nou de prediking rijke vrucht in Antiochië, gemeente. Door de Joden verworpen en toen leek het erop alsof het allemaal mislukken zou. En dan opent God ineens een deur en dan geeft hij ook aan de heidenen, hoe staat het in het volgende hoofdstuk, de deur des geloofs, die wordt geopend. Dan is het ook voor hen, nee, de arbeid van de apostelen is na de beproeving niet ijdel gebleken. En wie zijn dat dan, die geloven? Ja, ik weet hun namen niet. Dat staat er dit keer niet bij, van geen enkele. Soms staat het er wel bij, ik noemde u Lydia, je kunt het ook in het boek der handelingen op andere plaatsen lezen, dat het de Heilige Geest goed gedacht heeft om een aantal namen te noemen. Maar hier in Antiochië niet. En toch zijn er die geloven. Wat zijn dat dan voor mensen geweest en wie waren dat dan, die geloven? Nou, om te beginnen, niet allemaal. Want de tekst leest, luidt niet, als nu de heidenen dit hoorden, verblijden ze zich en prezen het woord des Heren en ze geloofden allemaal. Zonder uitzondering, dat staat er niet. Er geloofden er velen, er geloofden er, hoeveel weet ik ook niet, maar er geloofden er zo velen. En daar zit toch een beperking in. Er waren er in Antiochië onder de heidenen die het ook niet geloofden, net als bij de Joden. Maar ook van die heidenen die zeiden, nee. Ja, Paulus die kan zijn best wel doen, maar hij overtuigt mij niet. En ik kan dat wel hebben over Jezus en de gekruisigde en de opgestane, maar nee, dat is niks voor mij, zo'n boodschap. Ik hou het maar bij het geloof van mijn vaderen. Die waren er ook, zoals ze er overal waren. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat de een wel en de ander niet dat woord ontvangt. Dat de een wel en de ander niet in die prediking van de mens Paulus de stem van de levende God hoort. Hoe komt dat? Hoe komt het dat de een wel tot in het diepst van zijn ziel geraakt wordt en de ander gewoon zegt, nou, dood als een steen zit hij eronder. En het raakt hem niet en het doet hem niets. En misschien wordt zijn geweten nog even bewogen, maar dat gaat ook weer voorbij. Hoe komt dat? Is dat omdat de een zegt, ja, dat staat me aan, die boodschap die ligt mij, dat spreekt me aan, daar geef ik me aan over en dan gebruikt hij zijn wil en dan neemt hij een beslissing met zijn vrije wil en dan zegt hij, ja, Paulus heeft het over Jezus en die moet ik kennen tot zaligheid, ik neem Jezus aan. Terwijl de ander zegt, nee hoor, dat doe ik niet. Is het zo? Wordt het onderscheid veroorzaakt door de keus die de mens doet, door de beslissing die de mens neemt? Sommigen willen je dat laten geloven, maar in de tekst staat het anders. In de tekst staat, en zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven geloofden. Dat ziet dus op iets wat achter deze beslissing, of hoe je het noemen wil, in Antiochië ligt. Iets dat er achter ligt, achter dat onderscheid ook waardoor de een wel en de ander niet tot geloof komt. Wat ligt er dan achter? Het verordineerd zijn tot het eeuwige leven. Je kan dat niet anders lezen. Dit is een correcte vertaling. Dat gaat terug op het Grieks. Je kan het Grieks niet anders lezen. Er geloofden er zovelen als er geordineerd waren. En dan mag u zeggen als er bestemd waren. Als er voorbestemd waren. Maar het komt toch op hetzelfde neer.
tot het eeuwige leven. Je kunt die tekst niet veranderen. Ja, je kunt hem wel veranderen. En dat hebben sommigen wel gedaan. Sommigen hebben zich namelijk al hun leven gestoten aan de leer van de eeuwige verkiezing. En van het welbehagen Gods. En ze willen er niet van weten. En ze knassen hun tanden als ze dat soort teksten in de schrift tegenkomen. En ze doen al hun best om het zo gauw mogelijk anders te lezen. En je moet dat zo verstaan. En maar het is niet te veranderen. Als je enig respect overhoudt voor het geïnspireerde woord van God door de Heilige Geest op tafel gelegd, dan zul je moeten zeggen, ja, onmiskenbaar en onontkoombaar, hier leert de schrift ons de verordinering van eeuwigheid. Hier leert de schrift ons het besluit van de verkiezing Gods. En dat ligt erachter. Zoveel als er daarin geschreven staan in dat boek des levens. Zoveel als er door God bestemd zijn voor die eeuwige zaligheid. Zoveel geloofden en de anderen niet. Dat is de boodschap van de tekst. En dan zegt iemand, zie je wel? Zie je wel dat dat in de schrift staat? En zie je wel dat dat alles beheerst en bepaalt de verkiezing van eeuwigheid. En dan kan een mens er niets meer aan doen. Mijn beste vriend, je kunt er ook niks aan doen. Je kunt er ook niks aan doen. Ja, maar maakt dat de mens dan niet moedeloos? Wat baat mij dan al mijn bidden? En wat baat dan mij al mijn zoeken en mijn speuren in de schrift en mijn al mijn worstelen en al mijn onrust als ik er niet bij ben, dan kom ik er ook nooit bij. En zo zijn er die waarlijk moedeloos worden als zij van het leerstuk van de verkiezing horen. En die moedeloos worden en die de moed dreigen op te geven, want dan heeft het geen verwachting meer en dan doet het geen nut meer, alles wat een mens zich zou ook getroosten aan moeite en inspanning. Het is van eeuwigheid beslist en als mijn naam er niet bij staat, dan is het voor eeuwig kwijt. En anderen maken er een ander gebruik of beter gezegd misbruik van en die zeggen, jawel, nou ja, dat staat er dan niet waar. Je moet verkoren zijn en God moeten doen en je kunt er zelf niks aan doen en wat kun je anders doen dan afwachten. Afwachten, nou ja, misschien dat God je nog eens te sterk wordt. Jawel, je kunt de middelen wel blijven gebruiken, maar je hoeft je nou ook niet zoveel inspanningen te getroosten. Want God kan je uiteindelijk ook nog overal vinden als die je hebben wil. En zo zijn er mensen die van deze leer van de eeuwige verordinering misbruik maken om hun eigen geestelijke luiheid te vergoelijken en hun geestelijke lijdelijkheid goed te praten. Is dat nou de juiste toepassing van de woorden van onze tekst? Moet dat nou een steen des aanstoots zijn waar we ons aan stoten en waar we eigenlijk omheen lopen? En moet dat nou moedeloos maken? Mag dat nou gebruikt worden als een argument om lijdelijk af te wachten en Gods water maar over Gods akker te laten lopen en dan maar te zien waar het terecht komt? Wat betekent het nu dat hier staat? En er geloofden er zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Nou, gemeente, dat betekent in de eerste plaats dit. En onmiskenbaar betekent het dit dat er inderdaad van eeuwigheid een besluit is waarin God bepaald heeft wie hij tot de zaligheid leiden zal en wie hij in de val waarin ze zich gestort hebben zal laten. Dat betekent het in de eerste plaats. En het is niet de enige plaats in de schrift waar dergelijke dingen gezegd worden. Ik dank u, Vader, en zo spreekt de Heer Jezus, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkens geopenbaar. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. En je vindt het in Paulus' brief aan de Efeziërs en je vindt het in Paulus' brief aan de Romeinen en op vele andere plaatsen. En wat houdt dat dan in? Wel, u hebt het al gezien. Wie geloven er in Antiochië? Mensen in wier leven God een bijzonder werk doet. Niet mensen die zeggen, nu zal ik vandaag maar anders gaan worden en nu zal ik de Nee, mensen in wier leven God een bijzonder werk deed. in wier leven God door de Heilige Geest als auteur het geloof implantte. Mensen in wier leven God gewilligheid gaf om te breken met afgoderij en wat voor ander goddeloos bedrijven ook. Mensen in wier leven aanwezig was natuurlijk verzet, maar dat verzet werd gebroken en ze werden ingewonnen voor de Heere. De een langs een geweldige weg en de ander geleidelijk als het zuizen van de zachte stilte. Maar zo ging het, door goddelijke kracht, onweerstaanbaar tot geloof geleid. Die geloofden. En wie waren dat dan? In wie deed God dat dan? Ja, in diegene die hij van eeuwigheid daartoe bestemd had. In diegene die hij van eeuwigheid gekend had. In diegene die hij van eeuwigheid ook lief gehad heeft. En dat zijn niet allen. Ja, maar als het dan zo ligt, wat kan de mens daar dan nog aan doen? Hoe kan de mens dan nog verantwoordelijk zijn? Hoe kan er dan nog gepredikt worden? Dan hangt alles maar af van dat werk van de Heilige Geest. En dat doet de Heere alleen in degene die hij van eeuwigheid gekend heeft. En als ik er dan niet bij hoor, is het allemaal voor niks. Hoe kun je dan in de prediking nog proberen mensen onder de klem van het woord te brengen? Hoe kun je dan mensen, zondaren, tot aan de einden der aarde nog nodigen met te zeggen, met het woord des Heeren, komt tot mij allen, gij einden der aarde, wend u tot mij en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Is toch allemaal nutteloos? Wel nee, dat is niet nutteloos. Paulus wist dat ook wel en later gaat hij dat schrijven, dat er alleen maar zoveel geloven als er verordineerd zijn tot het eeuwige leven. En toch preekt hij in de synagogen en als ze hem daar niet willen horen, dan zegt hij ik ga naar de heidenen en dan spreekt hij tot de heidenen. Maar Paulus, hoe kun je dan het woord van God welmenend en ruim en ernstig brengen aan zondaren, als je maar weet dat er toch alleen diegenen tot geloof zullen komen die voor het eten tot het eeuwige leven verordineerd zijn. Paulus heeft dat later in zijn leven ook nog eens apart moeten leren. Toen hij in Korinthe was en toen hij van plan was weg te gaan, maar toen de Heere hem in een droom verscheen en zegt Paulus, wees niet bevreesd, ik heb veel volk in deze stad. En Paulus had ze nog niet ontmoet, veel volk. Hij wil juist weggaan omdat hij er niet één ontmoet of bijna geen één en omdat zijn leven gevaar loopt. Veel volk in deze stad, waar zijn ze dan, Heere? In de afgodstempels. Ze gaan nog steeds met hun offerdieren naar de afgodstempels en ze doen nog steeds mee aan al die riten en gebruiken bij hun heidense priesters. Veel volk en ze leven nog als heidenen, want ze zijn nog heidenen, jawel. Maar dan zegt de Heere tegen Paulus, daarom spreek. Waarom? Omdat ze eruit moeten komen. Uit het heidendom en uit de duisternis en uit de blindheid. Ze zijn al van de Heere, want van eeuwigheid af waren ze er zijn en al. En nu moeten ze eruit komen. En als Paulus dan gaat preken, net zo goed als in Antiochië, dan weet hij niet wie wel en wie niet door God verordineerd zijn tot het eeuwige leven. Hij weet dat niet, want dat openbaart de Heere hem niet. Hij mag het woord voorstellen en prediken zonder onderscheid aan allen en een iegelijk. En hij mag Gods welmenend nodigen doorgeven als het woord des Heeren. En hij mag het ze zeggen, wat ze ook op hun geweten hebben en hoe diep ze ook in de goddeloosheid van het heidendom gezeten hebben. En hoe oud en grijs ze al geworden zijn in de dienst van Jupiter of Venus. Hij mag het ze zeggen, wend u tot God en wordt behouden. O alle gij einden der aarde, zoals hij het door het citeren van Jesaja 49 in de synagoge ook al zei. Zaligheid is Christus tot aan het uiterste der aarde. Maar Paulus, alleen diegenen komen er toch uit die verordineerd zijn tot eeuwige leven. Daar zal God voor zorgen. Maar ik mag preken alsof ze er allemaal bij horen. Ik mag preken zo in deze overtuiging dat God genade heeft om ze er allemaal uit te halen. En er hoeven geen bezwaren ingebracht te worden tegen de leer van de verkiezing van eeuwigheid. En het hoeft geen struikelblok en nog minder een steen des aanstoots te zijn. En je hoeft er niet moedeloos van te worden. En wee die mens die er een kussen van maakt om lijdelijk op te blijven rusten en afwachten totdat de dag aanbreekt dat God hem in het verderf stort. Want de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. En het geopenbaarde woord is zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is. Maar word je er dan niet moedeloos van? Want dan kan het inderdaad toch zo zijn dat je zoekt en bidt en vraagt en het nooit krijgt. Omdat je er niet bij hoort. Dan kan het zijn dat je onder het woord komt en getrouw onder het woord komt en toch buitengesloten wordt. Wie zei u dat? Ja, maar er zijn er toch weinigen die zalig worden en die onder het zegel van de verkiezing liggen, die zijn er toch weinigen. Daar hebben we ook al niet mee te maken, want strijd gij om in te gaan. Weet u, het is een bemoedigende zaak dat de Heere dit besluit heeft genomen en dat hij het in zoverre bekend gemaakt heeft. Waarom bemoedigend? Moet je eens vragen aan Paulus waarom dat zo bemoedigend is. Nu weet hij dat zijn arbeid niet ijdel is. Als God hem nu naar Antiochië stuurt. Als God hem straks naar Iconium stuurt en naar Lystra en naar Derbe en naar Troas en naar Filippi en naar Thessalonica en naar Korinthe en naar Athene en naar Rome en waar dan ook. Dan doet hij dat, omdat hij ertoe wil brengen. Omdat hij eruit wil roepen. Omdat hij de zijnen zalig wil maken. En hij doet dat altijd door het woord. Je kunt dan ook op geen betere plaats zijn, gemeente, dan onder het woord. Want daar verwerkelijkt, daar werkt de Heere dat eeuwig besluit uit. Er geloofden er zoveel onder de verkondiging van het woord des Heer. Als hij van eeuwigheid verordineerd had tot het eeuwige leven. Ze komen. Dan is deze. Dan is die. Dan weer een ander die God in het hart grijpt. En die God te sterk wordt. En die God op de knieën brengt. Dan een langs een weg van diepe ontdekking en zware overtuiging. En last en moeite in het geweten. En een ander langs een hele andere weg. Hoe dan ook, daar is de Heere ook vrij in. Maar allen die hij van eeuwigheid gekend heeft. Ik ken hun namen niet. Maar ze stonden wel geschreven in dat boek des levens. En de Heere haalt ze eruit, nu al door de dienst van Paulus, ergens anders door de dienst van een ander. Het woord doet zijn werk, het woord bewijst zijn kracht. En dat is een bemoedigende zaak. Ja, waar hoor ik er dan bij? Waarom zou u ervan uit moeten gaan dat u er niet bij hoort? Ja, maar ik heb er geen recht op om erbij te horen. Dat is wat anders. Erken dat ook. Beleid dat ook in alle oprechtheid voor de Heere. Dat u het waard bent dat de Heere u verloren laat gaan, omdat u zijn gunst verzondigd hebt, omdat u tegen zijn geboden overtreden hebt. Maar de Heere heeft er nog nooit een zalig gemaakt, omdat er een het waard was. De Heere heeft ze ook niet verkoren en ingeschreven in het boek des levens, omdat ze het waard waren, op grond van vooruitgezien geloof. Op grond van vooruitgeziene goedheid of bestheid of deugdzaamheid. Ze waren allen verloren in Adam. Ze waren allen onder het oordeel besloten. Ze waren alle doemwaardig en ze dierven de heerlijkheid Gods. Want ze hadden tegen God, de hoge God, overtreden met gedachten, woorden en werken. En ze moeten het dan ook leren zichzelf te verfoeien in stof en as. Waarom heeft hij ze dan ingeschreven? Omdat hij ze van eeuwigheid heeft lief gehad. En vraag u dan niet waarom hij ze van eeuwigheid lief gehad heeft, want daar geeft de schrift geen antwoord op. Omdat hij ze lief had. Omdat hij ze in zijn welbehagen lief had. En verder is de verklaring niet te vinden, althans nu niet. Wat er later van geopenbaard zal worden, ik weet het niet. Maar hier zullen we er vrede mee moeten hebben. Verklaring voor dat wonder, waarom was het op mij gemunt, is niet te geven. Maar u zei zo pas, ik heb er geen recht op om erbij te horen. U hoeft er toch ook niet van uit te gaan dat u er niet bij hoort. Bij de Heere zijn toch alle dingen mogelijk. Het is toch mogelijk bij God voor een verloren Adamskind om zalig te worden. Het is toch mogelijk om behouden te worden? Het is toch mogelijk om die goddelijke, onwederstandelijke kracht in uw ziel te leren ervaren en tot geloof te komen en onder het woord te buigen? Zie die genade van God te ontvangen. En zo zult u het leren of u bij dat getal hoort. Niet van tevoren, niet uit een bepaalde berekening, maar in de weg van geloof. In de weg van bekering, als wij, en ik denk aan de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 12, de vruchten van deze zalige verkiezing in ons met vreugde en blijdschap mogen waarnemen, als daar zijn droefheid over de zonde. Geloof in Christus. En als zo door dat werk van de Heilige Geest die vruchten mogen gaan rijpen, dan mag bij licht van de Heilige Geest de weg gezien worden. Ook achteruit. Ook achteruit. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Psalm 89, het 8e vers. Voordat wij van hier gaan, willen wij nogmaals voor u buigen en uw grote naam danken, Heere, voor het voorrecht ons gegeven. Weer mochten we horen de woorden der zaligheid. Weer wilde u aan onze ziel arbeiden. Weer wilde u ons bekendmaken met de zaligheid die we allen zo nodig hebben. En daarom, Heere, het past ons om u te danken. Maar wilt gij nu verder ook voor de zegen op de prediking zorgen? Laat het inderdaad zegen met zich mee mogen brengen. In het hart van die of gene, ja kon het zijn in het hart van ons allen. Heren, daar in Antiochië, en dat is al zo lang geleden, hebt gij uw kracht bewezen. Maar uw kracht is nog dezelfde. En uw gewilligheid om zondaren te redden is toch ook nog onveranderd. O God, doe wat gij daar deed. Het is waar, ze hoorden het voor de eerste keer en wij hoorden het voor de zoveelste keer. Zij hoorden het voor het eerst en wij zijn er al zo vertrouwd mee. Maar Heere, o wij bidden u, niet staat u toch in de weg. Overal kunt u toch overheen en doorheen komen, zelfs door ons ongeloof, zelfs door onze weerbarstigheid. Wat hebt u bij die heidenen niet moeten overwinnen
O God, wij bidden van u, overwin dan ook in ons leven alles wat overwonnen moet worden. En maak ook ons gewillig op de dag van uw Heerkracht. En wil ook ons brengen tot dat geloven. Wil ook ons brengen tot dat prijzen van het woord voor het eerst of opnieuw. Schenk gij daartoe het onmisbare werk van uw Heilige Geest. Heere, doe het om uw naams wil, om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 145, het eerste vers. Zijn in vrede, draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.